Welkom beste luisteraar bij alweer de volgende aflevering deze week van Geopolitiek Nu. We gaan het vandaag hebben over de India-EU-relatie. Want onder leiding van Ursula von der Leyen is vrijwel de gehele Europese Commissie afgelopen week afgereisd naar India toe. Waarom? De EU in deze geopolitiek onstuimige wereld is op zoek naar vrienden. En met wie kan ik dat beter bespreken dan met mijn goede vriend, podcastpartner en India-expert Rajiv Lakshmi Prasad. Rajiv, hoe is dit bezoek, zo'n grote delegatie, opgevangen in India?
Nou, in India zijn ze heel blij. Het is een onderdeel van een jaarlijkse bezoek dat aan India wordt afgelegd vanuit de Europese Unie naar India toe. Maar dat Ursula von der Leyen met zo'n grote delegatie is gekomen, het verschil, één artikel zegt 22, de ander zegt 25 commissarissen. In ieder geval een flink deel van het EU-kabinet is naar India afgereisd.
En dat wordt totaal 27 commissarissen in de Europese Commissie.
Ja, precies. En dat wordt met ook heel veel eer wordt ernaar gekeken. Van dat zo'n grote delegatie naar India komt, zegt toch wel wat. En dat betekent dat vanuit India's perspectief, dat de Europese Unie met een ander blik naar India kijkt. En blijkbaar ook dus ook met veel meer respect. En dat zie je ook in de woorden die Ursula von der Leyen heeft gezegd in haar speech. Kunnen we zo meteen verder op ingaan. Dus ze zijn er wel heel blij over. En er is ook een gevoel van, ja, we kunnen nu een nieuwe hoofdstuk inslaan, wat ook wel nodig is in deze wereld.
Laten we er even dieper op ingaan. Er moet een nieuw hoofdstuk ingeluid worden in de India-EU-relatie. Ze zijn blij in India dat er zoveel commissarissen zijn komen opdagen. Maar dat heeft natuurlijk ook te maken met de geopolitiek onstuimige relatie op dit moment in de hele wereld.
Klopt.
Toch geef je aan, er moet een nieuw hoofdstuk worden ingeluid. Waar bestonden die oude hoofdstukken uit, heel kort? Hoe zag die India-EU-relatie er de afgelopen decennia uit? En wat zijn de grote uitdagingen om naar een hoger niveau toe te tillen?
Ja, dus je ziet dat in de afgelopen 30 jaar, dus sinds de val van de Berlijnse muur, sinds de val van de Sovjet-Unie, dat er vanuit de Europese Unie en de entiteiten zoals het toen ook heette, steeds meer samengewerkt werd met India. Alleen, het was met flink vallen en opstaan. En Ursula von der Leyen zei dat ook in haar speech. Van het is tijd dat wij nu in deze wereld eerder gaan kijken naar de overeenkomsten die we met elkaar hebben. En er zijn flinke overeenkomsten, geopolitieke overeenkomsten tussen India en de Europese Unie. Dat we ons daarop gaan focussen. En op de punten waar we het oneens mee zijn, dat we die voor nu even achterwege laten. Het is niet de bedoeling dat wij al deze punten gaan uitonderhandelen of gaan proberen elkaar te overtuigen. Enkele voorbeelden. We hebben het gehad over de economische voorbeelden. Dus in India is er sprake van een best wel dense bureaucratie. Nou, ze hebben al stappen gezet om dat steeds meer te verminderen. De Europese Unie zou graag willen dat het nog verder gebeurt. Als we kijken naar geopolitiek.
En de reden daarvan is toegang voor Europese bedrijven op de Indiase markt.
Precies, toegang.
De grootste groeimarkt ter wereld.
Precies, de Europese Unie wil graag dat Europese bedrijven toegang krijgen tot Indiase markten en ook een gelijke toegang. Dus niet dat voor Europese bedrijven er meer bureaucratische hindernissen zijn dan voor Indiase bedrijven. Dat ze mee mogen doen met overheidsaanbestedingen, andere aanbestedingen. Dat is ten eerste natuurlijk ook op het gebied van intellectueel eigendom. En ook als het gaat om het nationaliseren van bedrijven. India heeft de geschiedenis als het gaat om het nationaliseren van bedrijven. Nou, de Europese Unie wil graag dat Europese investeerders en bedrijven worden beschermd. Dus dat is op economisch vlak. Als we kijken naar het politiek vlak, India heeft altijd een hechte relatie gehad met Rusland. En we zagen dat sinds 2022 de druk ook vanuit de EU toenam op India om eigenlijk die relatie met Rusland steeds sterk, nou niet helemaal af te schaffen, maar wel sterk te verminderen. Nou, India heeft afgelopen maanden, enkele maanden geleden, juist het grootste oliecontract met Rusland afgesloten in de Indiase geschiedenis. Dus zij gaan gewoon door. Nou, dat is ook een punt, dat is ook een issue vanuit de Europese kant gezien. Nou, dus daarvan heeft ook Ursula von der Leyen gezegd, als ik haar woorden mag interpreteren, dat laten we gewoon voor wat het is. Dus als India sterkere relaties met Rusland wil hebben, oké, wij moeten maar een betere wortel aanbieden in plaats van met de stok gaan lopen zwaaien. En als laatste punt moeten we ook kijken naar de interne democratische mensenrechten situatie in India. Er zijn er landen, dus de Europese Unie, maar ook bijvoorbeeld in Duitsland, heeft vaker een issue gemaakt van eventuele mensenrechten schendingen of democratische processen die niet goed zouden verlopen of democratic backsliding. Het zijn al vaak enkele landen, Frankrijk.
Gebrekkige vrijheid van de pers.
Frankrijk doet het overigens nooit, helemaal niet. Vandaar dat ze ook een heel goede relatie hebben met India. Maar vanuit de Europese Unie werd het ook wel enkele keren gedaan. Niet zo heel vaak, maar wel enkele keren.
Helder. Dus er waren drie belangrijke staandeweg voor hechtere relaties. Mm-hmm. Het is de afgelopen 30 jaar met vallen opstaan beter gegaan. De drie belangrijkste thema's zijn dus mensenrechten schendingen en het benoemen daarvan door de Europese Unie, wat India niet kan waarderen. Tweede is dat er veel bureaucratische hindernissen zijn voor Europese bedrijven, in tegenstelling tot die voor Indiase bedrijven. En de hechte Rusland-India-relatie is reden nummer 3.
Precies.
Die in staande weg zou kunnen zijn.
Ja, en nog een vierde punt is wel belangrijk om te benoemen. Dat had namelijk Jay Shankar laatst ook aangegeven.
Minister
van Buitenlandse Zaken in een interview. Is dat er ook geen interne bemoeienis is in de zin dat er aan subnational diplomacy wordt gedaan. Dus dat EU-diplomaten of diplomaten echt van landen. Natuurlijk mag je met politieke actoren in een land diplomatie doen. Dat is onderdeel van diplomatie. Maar dat je echt outliers, dus politieke flanken, dat je contact met hun gaat opnemen of via allerlei manieren het zelfs hen gaat financieren. Ja, die tijden zijn wel voorbij.
Oké, dus dat zijn de vier voorwaarden waaronder de EU met India kan gaan samenwerken. Voordat we dieper ingaan op de positieve agenda, dus wat gaat er wel gebeuren tussen India en Europa, wil ik even stilstaan bij de grotere geopolitieke context. Wat is de rol van Trump in dat de EU en India elkaar op dit moment zo opzoeken? En dan met name het Indiase perspectief.
Ja, dus ik denk dat iedereen wel het gevoel heeft dat met Trump, nog sinds het start van het Trump-presidentschap, dat de wereld steeds onzeker is geworden. Amerika...
Voelt India dat ook zo?
India voelt dat zeker heel zo. Amerika die wil een meer isolationistische politiek voeren. Een Amerika first, wat het ook mag betekenen.
Heel transactioneel. Heel één relatie is multilaterisme minder belangrijk.
Juist, precies. En ook als ik kijk ook de laatste tijd steeds meer naar Trump speeches, om dan gewoon interessant te vinden. Wat gaat hij nu weer zeggen? En je ziet dat hij de EU denk ik echt niet als vriend ziet. Al zegt hij dat niet zo direct, maar dat merk je gewoon qua gedrag, qua hoe hij de woorden uitspreekt. Dat hij laat zeggen, de EU is opgericht om Amerika te screwen. Dat echt het doel is geweest van dat het doel is geweest van de EU. Ja, dus de EU heeft steeds meer door, we staan er steeds meer alleen voor. En als ze zaken gaan doen met Amerika, wordt het steeds meer iets van voor wat hoort wat. Een zero-sum game. Ja, de buren van Amerika voelen dat hetzelfde. En ja, zo moet je eigenlijk dit ook zien. Dus op het moment dat jij een belangrijke broer verliest, wat Amerika voor Europa is, ga je dus op zoek naar nieuwe bondgenoten. Dus het is niet per se dat EU op zoek is naar nieuwe broers. EU kan, vind ik, zelf een broek ophouden, moet dat ook doen. Maar het is beter als je op zoek gaat naar nieuwe bondgenoten. Want de Amerikaanse BBP was uit mijn hoofd 22...
Die is ongeveer 27 miljard per jaar. Die van de EU rond de 20.000 miljard per jaar.
Precies, ja. Dus als je dus meerdere van zulke partners erbij kan halen, en dus ook als het ware die 27 biljoen of triljoen kan halen, kan je ook sterk staan tegenover een Trump.
Het kan voor een verlegging zorgen van een geopolitieke zwaartepunt in
Precies.
de wereld.
Ja.
En vandaar ook dat wij vaak gepleit hebben voor met meer middenmachten samenwerken. De zogezegde derde weg, dus de derde alternatief.
Klopt.
Na Washington en Beijing met landen als Brazilië, India, Indonesië. Toch nog even dieper ingaan, want je geeft ook aan, er is onzekerheid in India zelf.
Ja.
Zou je voor onze luisteraar kunnen uitleggen waar de Indiase onzekerheid uit bestaat? Want Trump en Modi hebben vrij hechte relaties. Dat hebben we in een podcast ook uitgelegd.
Mm-hmm.
Toch is er onzekerheid. Waar bestaat die uit?
Nou, de onzekerheid. Ik had ook een artikel over geschreven. In India wordt er niet zo heel negatief naar deze onzekerheid gekeken. Er is een onzekerheid naar het voortbestaan van huidige internationale regels. Dus het multilateralisme. Dat is een term. Dat houdt in dat hoe landen met elkaar omgaan, dat is gebaseerd op basis van internationale erkende vastgelegde regels, maar ook informele regels waar je aan moet houden. Met als doel dat we zo conflicten uitvechten in plaats van echt oorlogen. Nou, vanuit Indiës perspectief zijn veel van deze multilaterale regels gebaseerd op westerse of Amerikaanse en Europese belangen. Echt vanuit hun perspectief. Dus ik denk dat de Indiase bestuurselite het per se niet zo erg vindt dat er een onzekerheid is naar het huidige multilateralisme. Dat zie je ook aan uitspraken, ook die Jay Shankar doet, maar ook andere ministers van India, ook Indiase analisten, die vinden van het is tijd dat er een nieuwe vorm van multilateralisme komt, waarbij dus een grotere stem is voor de Global South, waarbij India dus de informele voorzitter van is.
De aanvoerder.
Dus er is een onzekerheid, maar het is niet per se een negatieve onzekerheid. Je kan het zelf zeggen, misschien een positieve onzekerheid naar iets nieuws.
Dus
en zo moet je dit eigenlijk ook zien.
Biedt.
Precies. Precies.
En waar bestaan die kansen dan uit? Wat voor soort regels zou India graag anders zien in het hernieuwde multilateralisme?
Nou, dat is een hele goede vraag. Die kritiek is mij eigenlijk ook niet helemaal duidelijk. Het is ook nog heel abstract, ook voor India zelf. Het is daar wel duidelijk dat ze graag andere regels willen, andere multilaterale regels. Maar hoe die precies uit moeten zien, ja, daar zijn ook discussies gaande. Maar je kan wel hoofdlijnen in vinden. Dus India vindt dat de Global South, waarvan India de voorzitter van is, informeel,
de aanvoerder
van is, een grotere stem zou moeten hebben in het bestuur van internationale organisaties. Want het bestuur bestaat nu voornamelijk uit, ja, uit leden van de westerse landen. En ook als we kijken naar handelsregels. Dus dat bijvoorbeeld armere landen meer kansen zouden moeten krijgen of om aan protectionistisch beleid te voeren om eigen industrieën op te bouwen. Ja, dat zijn voornamelijk de grote hoofdlijnen. Er zullen waarschijnlijk nog meer hoofdlijnen komen, maar dat het anders moet, dat is voor hen wel duidelijk.
Helder. En dat betekent dat Trump, met alle onzekerheid die hij met zich meebrengt en dat de transatlantische relatie nu best wel op zijn laatste benen loopt, kansen biedt voor India. En dat er ook een hechtere samenwerking tussen India en de EU in het verschiet ligt. Dus wat dat betreft begrijp ik wel dat het extra kansen biedt. Toch denk ik dat India meer voor multilaterale samenwerking is dan Trump, die meer uitgaat van isolationisme. Kun je daar iets meer over zeggen waar die verschillen dan tussen zitten in hoe Modi naar de wereld kijkt, geopolitiek gezien, en hoe Trump op dit moment naar de wereld kijkt?
Ja, precies. Dus Trump die kijkt heel voor wat hoort wat, dus transactioneel leiderschap. Dus als ik jou iets geef, wil ik daar iets voor terug hebben. En of we nou gezamenlijke normen of waarden hebben of je een democratie bent, ik denk dat het hem weinig boeit. Dus dat is hoe hij ernaar kijkt. En zodra er Amerikaanse belangen op korte termijn kunnen worden beschadigd, zal hij daar tegen stemmen. Ik denk dat als je naar India kijkt, dat ze er toch iets anders naar kijken. India zal multilateralisme, dus het opstellen van gezamenlijke normen en waarden, niet afschieten. Waarom? Omdat juist India deze internationale normen ook nodig heeft om investeringen aan te trekken. India is een land in groei, het heeft een BBP van ongeveer de 3,4 triljoen. Ja, en ze willen dat graag laten groeien naar de 5 triljoen en uiteindelijk de 10 triljoen dollar. En ze hebben nu al te maken met enorme werkgelegenheidsissues. Sterker nog, rond tussen de 70% en 80% van de Indiase bevolking leeft nog steeds qua welvaart op Sub-Sahara-Afrika niveau. Dus zij moeten flinke investeringen hebben.
70% à 80% van de Indiërs leeft op Sub-Sahara-inkomensniveau.
Klopt.
Dat betekent dat er meer dan 1 miljard mensen,
precies, ja,
op dat welvaartsniveau,
ja, en als
gebrek aan welvaartsniveau leeft.
Klopt, en als we praten over de Indiase middenklasse, die stevig groeit, die stevig is, ja, de Indiase middenklasse is ongeveer rond de 10% van de bevolking. Dus de normale middenklasse.
Dus en de rest is 50 miljoen mensen?
Ja, ongeveer. En de rest is dan de lagere middenklasse. Dus tussen armoede en middenklasse in. En de rijken, hebben ze berekend, is ongeveer rond de 10 miljoen. Wat je tot de rijke klasse zou kunnen laten behoren. Dus India heeft gewoon veel meer investeringen nodig. En investeringen kan je alleen aantrekken als er zekerheid is. Als je een investeerder bent, wil je alleen in een land investeren als je zeker weet dat het land zich aan bepaalde regels gaat voldoen. En hoe weet je dat dan als investeerder als zo'n land is aangesloten bij bepaalde internationale organisaties?
Dus daar zie je dat Trump het multilateralisme en bestaande instituties afzweert. Daar waar India, Jaishankar en Modi een hervorming van deze bestaande,
precies,
instituties bepleiten. Dus daar zit een fundamenteel verschil tussen beiden. Wat dat betreft kunnen bilateraal Amerika en India best wel eens een deeltje sluiten in de komende jaren.
Juist.
Bijvoorbeeld voor participatie in de ESF-straaljagers. Maar als je gaat kijken naar langdurige samenwerking en trends, dan zijn de EU en India meer partners die natuurlijk bij elkaar aansluiten.
Klopt.
Kan
en
ik dat zo zien?
Precies, je zegt het helemaal goed. En dat is ook wat Ursula von der Leyen zei. Ze zei, India en EU die hebben op geopolitiek gebied heel veel met elkaar overeen. En ook hoe wij denken, hebben we heel veel met elkaar overeen. En je ziet ook, meen ik, dat vanuit EU-perspectief, misschien kan je dat beter vertellen, de tijd ook rijp is om, denk ik, ruimte te geven aan deze andere regionale machten. Ik denk ook dat de EU in een fase is van, ja, we moeten gewoon nieuwe partners zoeken. En ja, we staan er klaar voor om waarschijnlijk nieuwe instanties op te richten of bestaande instituties te hervormen. Maar dat merkte ik wel uit haar speech. Dat droop er gewoon vanaf.
Dat droop er vanaf, ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Ik wil nog heel even langer stilstaan bij India voordat we ingaan ook op de EU. Omdat ik denk juist dat Indiase perspectief,
klopt,
voor de luisteraar zo van belang is. Er zijn dus 4 belangrijke sta in de wegen. Ik weet niet wat de meervoud daarvan is. Ja. Vanuit India, die heb ik benoemd. Dan zie je daarnaast dat de geopolitieke context is veranderd en dat die onzekerheid voor ons heel erg onprettig aanvoelt, voor ons als Europese Unie, maar voor India juist kansen biedt, namelijk meer inspraak in dat hernieuwde of waarschijnlijk te hervormen multilateralisme. Toch wil ik nog, en dat er ook binnenlandse redenen zijn om dat te doen, omdat er dan meer investeringen naar India kunnen gaan, waardoor de werkgelegenheid flink kan stijgen. En dat is nodig om veel mensen de middenklasse in te trekken.
En technologieoverdrachten.
En technologieoverdrachten, ook dat is van belang. Nog even inzoomen op die geopolitieke dimensie, want die hebben we tot nu toe nog niet zo uitgebreid besproken. Wat kan de EU, of een hechtere samenwerking met de EU, India brengen op geopolitiek vlak?
Ja, dus dan zijn er eigenlijk drie hoofdlijnen. Drie hoofdlijnen die ook op de website van de EU staan en ook uit de speech van Ursula von der Leyen voorkwam. Maar de drie lijnen zijn ten eerste trade and technology, dus handel en technologie. Tweede is security and defense, veiligheid en defensie. En de laatste is global connectivity. Dat kan je vertalen als connectiviteit. Nou, als we kijken naar handel.
Ik ga er daarop ingaan, want ik vind dat heel goede dingen, maar ik ga je toch wel onderbreken. Ik heb in aanloop naar deze podcast gelezen in het Diplomat, en ik ben heel benieuwd naar jouw mening daarover, dat India ook wel eens met een soort argusogen kijkt naar de onzekerheid en onbetrouwbaarheid die Trump brengt. Met name dat er een risico is dat China in Azië zou kunnen gaan domineren. Mede omdat Trump geen moeite heeft bondgenoten onder de bus te gooien. Dat zien we op dit moment wel met Oekraïne, de Europese Unie en ook in het Midden-Oosten zien we dat terug. Heb jij daar iets over gelezen of meegekregen dat India die onzekerheid en die Chinese dominantie vreest en probeert ook daar alvast op te anticiperen via een samenwerking met de EU?
Nou, dat zou je kunnen zeggen. Ik weet niet of ze het nog vrezen. Ik denk dat het nog te vroeg daarvoor is. Want zij weten het ook niet, net zoals wij het eigenlijk niet weten. Trump zegt, als zijn kabinet zegt dat zij goede relaties met Rusland willen, zodat ze zich kunnen focussen op China. Dus je zou kunnen zeggen, geopolitiek gezien is dat goed nieuws voor India. Als China steeds meer in een hoekje wordt gedrukt. Maar ja, wat zijn de woorden van Trump en van zijn kabinet waard? Dat weten we gewoon niet. Dus in plaats van deze onzekerheid te wachten, is het denk ik heel goed dat India en de EU ook op defensiegebied steeds meer samen willen werken. Daar kom ik zo meteen op. Dus ja, is er een onzekerheid? Ik denk het wel, maar niet een groeiende. Het is eerder van, ja, we weten het gewoon even niet. Wat
is
we kunnen
er ook
verwachten.
Niet een vrees dat Trumps onbetrouwbaarheid en onzekerheid kan leiden tot grotere Chinese invloed en dominantie in Azië? Iets waar India absoluut niet op zit te wachten, want even voor de luisteraar, India ziet China als een grootste geopolitieke rivaal.
Daar zijn ze natuurlijk altijd bang voor. Alleen we weten niet wat Trump gaat doen. Dus zijn woorden zijn heel groot. Van ik wil China indammen. Nou, als je dat hoort, dan zou ik verwachten dat er een beleid komt gericht op Zuidoost-Azië. Ja, komt er zo'n beleid? Ik weet het niet. Ik weet het echt niet. Ik weet niet wat jij denkt. Of hij zo ver zal gaan.
Nee, ik ben heel erg benieuwd naar het Indiase perspectief. Ik weet het ook niet.
Ja, zijn perspectief is dat ze het echt niet weten.
Ik zou zelf van Zuid-Korea en Japan en Taiwan trouwens allereerst best zenuwachtig zijn als ik naar het beleid van Trump kijk. Ook al zitten er allerlei China-haviken in zijn kabinet. Ja. We weten natuurlijk dat Musk een grote invloed heeft op Trumps beleid en het buitenlands beleid. En tegelijkertijd grote economische belangen heeft in China. En zich wel eens laatdunkend heeft uitgelaten over Taiwan. Top. Dus ik zou me niet heel erg gerustgesteld voelen als Zuid-Korea, Japan en Taiwan en talloze andere landen in de Indo-Pacific over de Amerikaanse veiligheidsgarantie. Dus vandaar dat ik er naar vraag. Want minder geldende Amerikaanse veiligheidsgaranties, dat staat natuurlijk gelijk aan een groeiende invloed van China.
Klopt, zeker.
En
zeker.
Daar zit India niet op te wachten. Vandaar dat ik daarbij stilstond. En misschien, dacht ik, ziet de bestuurselite in India in een hechtere samenwerking met de EU ook wel een bepaald perspectief terug dat het dan meer China kan indammen in de regio, of in ieder geval meer tegenwicht.
Nou, ik denk het dan wel, want laten we dan gewoon even defensie bijpakken om gelijk zo je vraag te beantwoorden. Dus de EU, van de lijf aangeeft dat de EU en India een gezamenlijk een strategisch defensieakkoord dienen te tekenen dat eigenlijk eind dit jaar klaar is, als de eerste fase. En daar hebben ze vier punten uiteengezet. Dat zijn contraterrorisme. Nou, dat is altijd goed. De tweede is.
En dat is voor India van belang, met name omdat het heel veel te maken heeft gehad de afgelopen decennia met terrorisme.
Ja, heel veel.
Communisten, jihadisten. Luister eerdere podcast waarin Rajiv dat uitstekend uit de doeken doet. Maar terug.
Ja, dus je heeft een combinatie van jihadistische, communistische en separatistische terroristen te maken. Nou, dus dat speelt een belangrijke rol. Ten tweede had het te maken met maritieme security, dus maritieme veiligheid. Nou, dat zit er niet zomaar in. Dus maritieme veiligheid in de Indische Oceaan. Dus dat die handelsroutes veilig worden gehouden. Maar China is bezig met, of heeft havens gebouwd rondom India. De String of Pearls wordt dat ook wel genoemd. En India is ook bezig met de Necklace of Diamonds, als ik het goed zeg. Dus ook weer eigen militaire installaties om die installaties van China te bouwen. Nou, ik denk dat de EU daar verder mee wil samenwerken, zoals Frankrijk dat nu ook doet. De derde had te maken met cyberaanvallen. Dus dat India en de EU verder op dat gebied gaan samenwerken om dat te voorkomen. En het laatste, en dat zei Van der Leyen ook, en ik denk dat ook jouw vraag beantwoordt. Ze zei, we hebben ook te maken met een nieuwe fenomeen, namelijk het aanvallen van kritieke infrastructuur in zeeën. Nou, in Europa is het duidelijk wie dat doet, het is namelijk Rusland. Maar in Azië is het ook duidelijk wie dat daar aan het doen is, en dat is de Chinese overheid. Dus ik denk inderdaad dat het feit dat deze clausules in zo'n defensieakkoord worden opgenomen, aangeeft dat de Indiase bestuurselite en ook die van de EU wel degelijk nadenken om in ieder geval samen zo proberen China in te dammen. Of althans de eerste stapjes daarvoor nemen.
We zijn tot elkaar veroordeeld als India en de EU.
Precies, ja. Dus dat zeg je heel duidelijk. En ook het feit dat ze zei van eind dit jaar moeten echt al in ieder geval een eerste akkoord staan. Dat geeft ook al wat aan dat er echt haast geboden is.
En laten we even eerst dieper ingaan op dat defensieakkoord. Mm-hmm. En daarna naar het handelsakkoord dat dit jaar afgesloten moet worden ingaan. Leg uit, wat staat er in dat defensieakkoord? Nog meer naast de punten die je net al zei.
Ja, dus naast deze punten, het zijn eigenlijk deze abstracte punten, want het moet nog worden uitgewerkt. Dus het idee is wel dat India en de EU een officiële strategic partnership krijgen. En dat India ook onderdeel zou uitmaken van een club, waar tot nu toe ook, ik ben even de naam daarvan kwijt, waar ook Zuid-Korea en Japan toe behoren. Dus waar we op een meer intensievere manier op defensie...
PESCO. Dat staat voor Permanent Structured Cooperation.
Ja,
PESCO, daar.
Heel bureaucratische term. In ieder geval, er is een club.
Term, ja.
Ja, een club waar landen zijn toegevoegd, zoals Zuid-Korea en Japan, waar we echt intensief op defensiegebied wordt samengewerkt. Dus het is geen alliantie in de zin als één wordt aangevallen, gaan we je bijstaan of we gaan je per se je wapens toezenden. Maar eerder, we gaan gezamenlijke militaire oefeningen doen. We gaan op elkaars gebieden gaan we trainen. We gaan inlichtingen delen. Dat soort zaken.
Gemeenschappelijke wapenproductie.
Gemeenschappelijke wapenproductie. Inderdaad, Frankrijk doet het ook al met India. Dus ja, op dat soort gebieden.
En is het ook wel relevant om te benoemen, waarom is India dan zo geschikt voor de EU? Dat heeft natuurlijk te maken met dat India een vrij sterke basisindustrie heeft die het flink kan opschalen.
Precies.
Dus voor bepaalde basisdefensiegoederen kan India China vervangen en heeft ook andere leveranciers voor de Europese Unie.
Ja.
En dat is best wel cruciaal nu.
Ja.
En je geeft aan dat het nu nog best wel op hoofdlijnen besproken is, op basis van die vier punten die je net noemde. Mm-hmm. En dat het dit jaar uiteindelijk moet verworden tot een akkoord.
Klopt.
Wat verwacht jij van dat akkoord?
Ik denk wel dat het akkoord zal komen. Ik weet niet of eind dit jaar is wel heel snel als ik zo op mijn horloge kijk. Maar is het niet eind dit jaar, begin volgend jaar? Maar zowel voor de EU als voor India is er wel haast geboden. Dus wat ik vaak lees in artikelen, ook in het nieuws, wordt soms het beeld geschept. Ja, jij zei het ook eerder, alsof de EU er nu helemaal alleen voor staat. En EU is een soort verslagen kind of kleuter. Nou, dat is niet helemaal zo. Niet alleen de EU staat er alleen voor. Maar eigenlijk de rest van de wereld staat er als het ware alleen voor. Dus er is voor de EU haast geboden. Dat hoef ik niet uit te leggen, maar ook voor India is er haast geboden.
Waarom voor India?
Omdat het feit dat Trump Oekraïne nu laat vallen, dat is niet alleen een groot cadeau voor Poetin, maar ook voor Xi Jinping. Hij weet, er is dus nu ruimte om concessies af te dwingen met Taiwan. Hij weet nu, als ik een oorlog ga voeren met Taiwan, een lange termijn oorlog of een langdurige oorlog, dat de kans best wel groot is dat je kan winnen of heel veel concessies kan afdwingen. En dat heeft Trump eigenlijk nu bewezen aan Poetin.
Die vraag die ik eerder stelde, die heb je dus nu.
Die heb ik niet eigenlijk zo beantwoord als ik zo zie.
Ja, dus eigenlijk vreest India, Modi, de bestuurselite, wel dat Amerika zijn bondgenoten voor de bus kan gooien.
Ja.
En dat het wel invloed heeft op China en
klopt,
zijn dominantie in de Indo-Pacific.
Ja, dus maar in ieder geval dat. En wat ik ook erbij wilde zeggen, de kans is nog steeds aanwezig. En velen in India denken ook zo dat China nog steeds zinnen heeft gezet op India's gebied. Met name in het noorden, bij Arunachal Pradesh in Kashmir. Ook in Nepal zijn ze begonnen met aan salamislijzing. Dus ook in India voelen ze steeds meer de buil hangen. En ook het feit dat China 2 maanden geleden heeft aangegeven dat ze vlak voor de India-Chinese grens een megadam gaan bouwen. Een dam dat veel groter is dan de Driekloofendam. Dus veel groter dan de grootste dam in de wereld. Om eigenlijk volledig controle te hebben over een heel belangrijke rivier in het oosten van India. Ja, zij zien de bui al hangen. Dus ook zij zullen ook niet voor vertragingen zorgen.
Hoe heeft India op de bouw van deze dam gebouwd? En dan ga ik het daarna even kort samenvatten voor onze luisteraar.
Ze hebben gereageerd. Ja, ze kunnen niet anders. Dus ze hebben aangegeven...
Hoe doe je, ze kunnen niet anders?
Of ze kunnen niet anders, ze kunnen niet veel zeggen. Dus ze hebben... Dus de journalisten hebben wel heel veel erover gesproken. En Jaishankar heeft aangegeven, ja, het kan een punt van zorg zijn. Maar ja, wat wil je doen? Je kan niks doen.
Waarom kan India niet
doen? Ja, India heeft geen kaarten. Als ik gewoon zo kijk, wat kan India doen om het bouw van deze dam tegen te houden? Dat kan gewoon niet.
Geen economische kaarten?
Geen economische kaarten. Nee, als je kijkt naar de handelsbalans tussen China en India, dat is het scheef als ik weet niet wat. China, dus India importeert extreem veel vanuit China en importeert heel weinig naar China toe. India is niet eens zo'n heel groot...
Exporteert
heel weinig naar China toe. Als je kijkt naar overal de handelsbalans van China, dan speelt India niet zo'n belangrijke rol. Dus ja, je kan weinig doen.
Dus India kijkt weliswaar met vrezen naar de bouw van deze gigantische dam, de grootste ter wereld, waarmee China zijn waterdominantie gaat laten gelden in de komende jaren, maar kan weinig uithalen om dat te voorkomen. Terug even naar die defensieverdrag dat tussen de EU en India gesloten gaat worden. Dat bestaat dus uit verschillende samenwerkingsverbanden, met name voor de productie van wapen en munitie. En ook dat er gemeenschappelijke vijanden / risico's zijn in de regio's. Bijvoorbeeld handelsroutes die bedreigd worden door China en Rusland. Zijn er nog andere elementen in dat defensieverdrag?
Nee, voor nu is dit het. Dus de bedoeling van het verdrag, dus van het handelsverdrag, het defensieverdrag en ook het verdrag omtrent global connectivity, dat zijn de eerste stapjes. Dus je moet niet verwachten dat eind dit jaar dat er een verdrag staat dat echt alle elementen behelst of dat tot in de details uitgewerkt, misschien bepaalde elementen. Maar het is een eerste stap en als dat goed gaat, is de kans heel groot dat ze misschien over een jaar of twee weer een volgend verdrag gaat tekenen. Wat meer onderwerpen zal behelzen of ook de bestaande onderwerpen dieper zal uitwerken. Zou je het eigenlijk moeten zien.
Dus de eerste stappen op de derde weg.
Klopt.
Voor de EU worden absoluut gezegd en worden absoluut gezet. Dan wil ik graag naar het tweede onderdeel toe en dat is het handelsverdrag tussen India en de EU. Dat loopt al sinds 2007.
Klopt.
Dus dat is niet een gesprekje dat pas gestart is. Dat is al 18 jaar aan de gang.
Mm-hmm.
En dat willen ze ook dit jaar definitief afgerond hebben. Want nogmaals, India en de EU zijn tot elkaar veroordeeld, zou je kunnen stellen. Zou jij kunnen uitleggen voor onze luisteraar wat de belangrijkste obstakels en kansen zijn van dit handelsverdrag?
Ja, dus goed dat je dat aangeeft. Ursula von der Leyen wil dat eind dit jaar ook eigenlijk een handelsverdrag staat, een definitief handelsverdrag. Nou, dat is heel ambitieus. Maar dat kan misschien wel gehaald worden, want ik heb even de cijfers erbij gehaald. De Europese Unie was al sinds 17 juni 2022 bezig met het onderhandelen van een vrijhandelsakkoord met India. Nou, we weten, er is heel veel in de tussentijd gebeurd. Ook daarvoor waren ook al voorgaande gesprekken, dus ze zijn al heel lang mee bezig om zo'n vrijhandelsakkoord te sluiten. Nou, het kan heel lang gaan. Het sluiten van zoiets.
Heel lang duren.
Dat kan heel lang duren. Nou, wat de grootste punten zijn om tot zo'n akkoord te komen. Is, ik gaf het eerder aan, barrières, dus handelstarieven, die moeten onderling worden afgeschaft of gelijkwaardig worden verminderd. Ten tweede, Europese bedrijven willen toegang tot Indiase aanbestedingsmarkten. Zowel van de grote bedrijven als van de overheid. En de Europese Unie wil graag ook dat de gezamenlijke regels die worden bepaald, dat die ook gezamenlijk of dat die op een gelijkwaardige manier worden nageleefd. Dus als we met elkaar afspraken maken en we zien dat in India of de Indiase overheden of deelstaten of Indiase bedrijven zich niet aan die afspraken houden, dat ze daar in India op een gelijkwaardige manier worden behandeld bij Indiase rechters. Dus niet dat Indiase rechters per definitie Indiase bedrijven zullen bevoordelen bij zulke handelsdisputen.
Is dat nu het geval?
Ja, dat is nu het geval.
Heb je het idee dat India in staat is op dit moment de instituties zodanig te verbeteren dat het aan deze voorwaarden kan voldoen?
Nou, het is moeilijk om al die rechten te verbeteren. Maar daardoor heeft de EU, de Europese Unie maakt hier heel lang gebruik van, is van internationale arbitrage-instituties. Nou, die bestaan er heel lang. Er zijn ook heel veel complottheorieën erover. Er zijn ook heel veel kritiek. Van de wereldhandelsorganisaties. Er zijn ook heel veel kritieken erop. Kritieken die ook gerechtvaardigd zijn. Maar ik denk dat je uiteindelijk tot zoiets moet komen. Tot een soort bilateraal arbitrage-instituut. Waarbij je misschien een rechter uit India hebt, een rechter uit de EU, of advocaten van beide landen een soort van gezamenlijk beslissen wat er aan de hand is. In ieder geval dat. Belangrijk iets is het bescherming van investeringen. Dus dat de Indiase overheid of deelstaat niet zomaar Europese investeringen kunnen nationaliseren. En dat is eigenlijk de grootste, dat zijn de belangrijkste punten.
En wat is vanuit India's perspectief het belangrijkste? Want vanuit Europees perspectief snap ik het. Ze willen meer investeringszekerheid. Eigenlijk wil de EU dat India zijn investeringsklimaat verbetert. Waar Precies. India ook veel meer investeringen mee kan aantrekken. Niet alleen vanuit de EU, maar ook vanuit talloze andere landen in de wereld.
Ja.
Zijn er nog bepaalde obstakels vanuit India's perspectief?
Ja, ik denk dat als de Europese Unie deze dingetjes wil, dat India ook hetzelfde terug zal eisen. Maar echt, wat het voor India is. Kijk, India wil graag investeringen en technologieoverdrachten hebben vanuit de Europese Unie. Ze zeggen trade en technology, die twee zijn niet zomaar aan elkaar gekoppeld. Dus met name technologieoverdrachten zullen heel belangrijk zijn. En wat ook belangrijk zal zijn, is dat India gaat proberen arbeidsmigratie daaraan te koppelen. Want India heeft een groot, groot arbeids- of groot werkloosheidsprobleem. Met name onder opgeleide mensen. Sterker nog, ongeveer 40% van de opgeleide jongeren is werkloos. Nou, dat is echt een crisis, dat we zeggen dat ooit zou uitbarsten.
Dus India wil graag werkloosheid exporteren.
Ja,
en dan is de EU natuurlijk een geschikte partner met een grote economie en vergrijzing.
En vergrijzing, inderdaad. Dus het is niet per se de bedoeling dat de Indiërs naar Europa komen en hier gaan vestigen en blijven wonen. Maar hier komen en gaan werken, geld verdienen, desnoods een deel van hun salaris terugsturen. Dat is een beetje het idee.
Circulaire migratie.
Circulaire migratie, dat is wat India op zal inzetten. Vooral omdat India weet dat in Europa er steeds meer ook kritiek is op migratiebeleid. Dus je moet niet naar Europese landen komen en zeggen, ja, we willen mensen in jullie landen vestigen. Dan kan je nu al nee verwachten. Maar ik kan wel zeggen, we willen graag bijdragen aan jullie IT-sector. Door onze talenten naar jullie te sturen. Ze gaan bij jullie werken, maar ze komen na een tijdje ook weer netjes terug.
Helder. Dus vanuit Europees perspectief wil de EU heel graag beter investeringsklimaat, meer zekerheid in India, betere bureaucratie, instituten die onafhankelijk handelen. En India wil dolgraag technologie koppelen aan handel.
Precies.
En tegelijkertijd ook werkloosheid exporteren via visa-deals. Moet
Precies.
ik het zo zien?
Zo moet je het zien.
Oké. Ja. Helder. Dan wil ik er één ding uithalen. Intellectueel eigendom. We hebben het eerder wel eens behandeld. Dat is altijd een groot obstakel in handelen met India. Er is altijd een angst dat India of Indiase ondernemers gebruik maken van buitenlandse patentrechten. Waardoor je uiteindelijk diefstal hebt. Daar komt het in de kern op neer. Hoe ziet dat er nu uit? Is dat een groot thema?
Nou, dat is geen groot thema. Ik zie het wel bij één sector een groot thema worden. En dat is de farmaceutische industrie. En dat moet ik even uitleggen. Nou, over patent, de rest, de overige sectoren, hoeven denk ik Europese bedrijven niet zo al te grote zorgen te maken. Want India heeft nog een flinke inhaalslag, een technologische inhaalslag te maken. Al bepaalde sectoren doen ze ook gewoon heel goed hoor. Als je kijkt naar Infosys en andere IT-bedrijven. Maar als we kijken naar de farmaceutische industrie. Nou, ook in Europa hebben medicijnen patenten. En het maken van medicijnen kost tijd en geld. En het is bekend dat Europese medicijnfabrikanten best wel flinke prijzen kunnen vragen als ze eenmaal zo'n medicijn hebben. En dat ook voor de komende 25 jaar. Zo'n patentrecht is ongeveer 25 jaar. In India is er een wet dat als een medicijn buiten het bereik is van de gewone man, of als zo'n medicijn niet op de Indiase markt wordt verkocht, dus dat zo'n bedrijf aangeeft, we gaan het daar niet verkopen, dan vervallen in India de patentrechten. Met andere woorden, als iemand zo een medicijn, stel voor we hebben een nieuw type paracetamol, en die weet dat te smokkelen naar India toe, diegene mag dat dan gewoon kopiëren en dat voor heel goedkoop verkopen. Nou, dat is een heel belangrijk onderdeel in het Indiase zorgsysteem, omdat zoals ik al eerder aangaf, een flink deel van India is echt heel arm. Zij afhankelijk van voedselbonnen, en van deze zeer goedkope tot wel gratis medicijnen die de overheid verschaft. En deze medicijnen zijn vaak wel heel goed. Het is heel goed omdat het vooronderzoek al is gedaan. Dus dit kan wel een issue worden. Dus ik weet niet of ze hier nog echt flink over zullen onderhandelen. Maar nogmaals, Ursula von der Leyen heeft gezegd, we gaan alleen deals sluiten in eerste instantie waar we echt overeenkomsten kunnen vinden. En daar waar we discussies met elkaar hebben, die laten we, of grote discussies, die kunnen we voor nu even achterwege laten.
Dus die kunnen geparkeerd worden
die
en
kunnen,
wordt er
precies.
op andere handelsdomeinen precies. wel een verdrag gesloten. Ik kan me ook voorstellen dat landbouw heel gevoelig gaat liggen.
Landbouw ook, dat wilde ik ook zeggen, dat wordt ook wel een punt. Een issue. EU wilt graag ook dat namen worden beschermd, dus goudse kaas moet alleen uit Gouda komen. Ja, dit is voor India denk ik geen enkel probleem. Maar het exporteren van landbouwgoederen van de EU naar India toe, dat kan wel een issue worden.
Omdat India natuurlijk zijn eigen boeren wil beschermen.
Precies, ja.
Die waarschijnlijk uit de markt gedrukt kunnen gaan worden op het moment dat Europese landbouwproducten naar India gaan.
Klopt, want je hebt al een enorme werkloosheidsprobleem en ongeveer de helft of meer dan de helft van de bevolking die werkt nog in de landbouw. En het zijn ook nog eens arme boeren die het heel moeilijk hebben. Ja, die hebben al moeite om te concurreren met elkaar. Die hebben honderden miljoenen boeren. En dan krijg je nog eens een soort van high-tech boeren uit Europa bovenop. Dus dat gaat denk ik ook niet gebeuren in de eerste fase.
Oké, dus daar gaan waarschijnlijk beide blokken heel erg pragmatisch mee om.
Ja.
Oké, dan is er nog een derde onderdeel dat je graag wilde bespreken. En dat ging om connectiviteit.
Ja.
Leg uit.
Dat is eigenlijk een van de meest interessantste onderdelen, geopolitiek gezien. Namelijk, daar hebben ze het gehad over de IMEC, de Indian Middle East Europe Economic Corridor. En we hebben het er vaker over gehad. Heel plat te zeggen waar het op neerkomt, is dat India en de EU en bepaalde golfstaten graag een snellere connectiviteit willen tussen India en de Europese markten. En het idee is dat vanuit Indiase havens, waar ze dus nu via het Suezkanaal, dus de Rode Zee en het Suezkanaal, de Middellandse Zee invaren, en dus allerlei gevaren hebben, kijk maar naar de Houthi-rebellen en de eventuele andere gevaren, dat ze eigenlijk kunnen aanmeren in de Verenigde Arabische Emiraten. En vanuit de Verenigde Arabische Emiraten gaan ze per trein via Saoedi-Arabië, Jordanië, komen ze uiteindelijk in Israël terecht. En via Israël worden ze weer op iets nieuws geplaatst, op een nieuw schip, naar Griekenland toe. En via Griekenland Europa in. Dus Griekenland wordt echt gezien als toegangspoort naar Europa. En de havens aan de westkant van India worden gezien als toegangspoort naar het hele India-subcontinent. En dit idee is eigenlijk om de handelstijden te verlagen. Het heeft de potentie om de onderlinge handelstijden tot wel 40% te verlagen. Dat is echt veel. En waarschijnlijk ook nog eens goedkoper te maken. Dus de barrières qua tijd, qua geld nemen af. En het zijn niet alleen spoorlijnen waar je aan moet denken en het bouwen van havens. Maar ook aan pijpleidingen waar ze ook groene waterstof doorheen willen laten stromen. En langs die pijpleidingen ook echt infrastructuur willen bouwen. Dus Saoedi-Arabië zit daarop in. Die wil echt de energie leverancier worden naar EU en India toe. Je moet ook denken aan 6G-kabels. We hebben nu 5G-internet, ze willen gezamenlijk 6G-kabels bouwen. Dat soort dingetjes moet je denken.
Het is een heel brede verbinding. Het gaat
heel brede verbinding,
niet alleen om handel,
ja,
maar ook om energie en om data.
En het heeft een nieuwe symbolische naam. Ursula von der Leyen heeft het de Golden Road genoemd.
Is het de Golden Road genoemd?
Ja,
natuurlijk als alternatief voor de Silk Road.
Precies.
De Golden Road. Ik ben wel heel erg blij met deze IMEC, want ik denk dat deze handelsverlegging, onze gedroomde Bactria-alliantie, wel enigszins kan waarmaken. De Bactria-alliantie, we hebben het er natuurlijk vaak over gehad, dat oude succesvolle startje dat door Alexander de Grote is gesticht, waar de oude Grieken en de Indiërs met elkaar hebben samengewoond en dat India en de EU tot elkaar veroordeeld zijn in die nieuwe multipolaire wereldorde en dat er dan ook een nieuwe veiligheidsarchitectuur
Precies.
kan komen. En zo'n samenwerking zouden wij heel graag de Bactria-alliantie noemen.
Klopt.
Zijn er nog bepaalde concrete afspraken gemaakt? Want het was heel lang onduidelijk of de EU en andere landen in het Midden-Oosten en ook India, zeker door de oorlog in Gaza-strook, flink zouden investeren. Er lijkt nu wel duidelijk tempo in te komen.
Er komt tempo in, inderdaad. Dus ook hier, dus heel veel heeft als deadline eind 2025 gekregen. Ook hier is de bedoeling dat eind dit jaar er concrete plannen staan. Investeringsplannen. Dat betekent niet gelijk dat er een final investment clause wordt getekend van we gaan nu zoveel meer investeren. Maar dat in ieder geval echt de eerste concrete plannen staan. Overigens niet alleen Griekenland, maar ook Italië en Frankrijk willen hieraan bijdragen. Het zijn ook de mediterrane landen. Ja, zij zien ook de potentie hiervan. En zullen we ook, join the wagon zou ik zeggen. Maar het gaat denk ik wel gebeuren. Want zowel de Europese Unie wil betere connectiviteit en meer handelen met India. India wil het met de EU. En ook de Arabische staten daartussenin, die gaan deze kans echt niet voorbij laten glippen. Sterker nog, ik zou me niet verbazen als het juist die Arabische staten zijn die als eerst met concrete plannen gaan komen.
Ze zijn niet helemaal van afhankelijk.
Ze zijn niet helemaal van
afhankelijk. Europa en India zijn de Arabische staten hiervan afhankelijk.
Ja.
En die derde middenweg wordt wel voor het eerst heel duidelijk geplaveid door de IMEC-corridor.
Klopt. En ik denk ook, waarom? Over IMEC werd al heel lang gesproken, maar het werd nu even gepasseerd vanwege de oorlog in Gaza. Want zoals ik al eerder zei, treinverbindingen lopen van Saoedi-Arabië, Jordanië door naar Israël. Dus het is zowel Israël als deze Arabische staten gaan intensief met elkaar samenwerken. Ja, door de oorlog kon dat niet vanwege de Arab Street, wat we ook eerder hebben aangegeven. Maar ja, als de oorlog echt komend jaar definitief gaat beëindigen, wat staat er nog dan in de weg voor deze Arabische landen?
Ja, het hangt er vooral van hoe die vrede eruit gaat zien. Maar ik denk dat er zoveel aan gelegen is voor de Arabische staten om IMEC te realiseren. Klopt. Dat ze er hoe dan ook akkoord mee gaan. Ik heb nog één vraag hierover en dat is even over de bilaterale relatie Griekenland en India. Kun je daar iets meer over vertellen vanuit India's perspectief? Ik heb het zelf vaak wel natuurlijk gehad over vanuit Grieks perspectief. Griekenland heeft een enorme waardering voor India en nodigt het zelfs uit in de Egeïsche Zee voor militaire oefeningen. Ja. En ziet het echt als een nieuwe groeimarkt, zowel voor toeristen binnenlands als voor export naar India toe. Leg het even uit vanuit India's perspectief.
Ja, vanuit India's perspectief
wordt het eindpunt van de IMEC.
Als eindpunt van de IMEC wordt ook met interesse naar Griekenland gekeken. En natuurlijk, elke keer als ministers elkaar opzoeken, dan maak je gebruik van historische gebeurtenissen. Dus dan wordt er gesproken over Alexander de Grote en de Bactria. En dat Griekse handelaren, Indiase handelaren al in de klassieke tijd weer intensief met elkaar samenwerkten. Dus die worden ook nu veelvuldig gebruikt. Maar inderdaad, zoals je eerder aangaf, Griekenland wordt gezien als het eikpunt van deze IMEC. Alhoewel Frankrijk en Italië dit ook willen zijn. En je moet het ook zien in het licht van toenemende geopolitieke spanningen. Tussen Griekenland en Turkije enerzijds, maar ook tussen India en Turkije anderzijds. Want Turkije is al heel lang een partner van Pakistan en die steunt het ook militair, ook diplomatiek, in alle internationale fora's. Zodanig zelf dat India zich geprikkeld voelde om Armenië, land ten oosten van Turkije, dat bedreigd werd door Turkije of nog steeds wordt door Turkije.
In samenwerking met Azerbeidzjan.
Te steunen met wapens, met de Brabants-raketten. En dat zijn zeer high-tech raketten die India in samenwerking met Rusland heeft gebouwd. Nou, India heeft dus deze wapens in grote getale verkocht aan Armenië, wat Azerbeidzjan en Turkije totaal niet zagen zitten. Want het zijn high-tech wapens die door veel rare systemen onderheen kunnen glippen, als het ware. Een hele hoge snelheid hebben. Het zijn net geen hypersonic missiles, maar wel supersonic missiles. Dus daarmee heeft Armenië best wel een flinke boost gekregen. En dat hele Armenië-verhaal, dat kan je ook niet loszien van Griekenland. Dus er zijn landen die zeg maar aan elkaar gekoppeld zijn. Je hebt Griekenland, Turkije, Armenië en Azerbeidzjan.
Ja, dus Griekenland is niet alleen de toegangspoort tot de Europese Unie en de Europese markt, maar ook de geopolitieke rivaal van Turkije. En dat brengt India, Griekenland en daarmee de EU dichter bij elkaar.
Precies.
Beste dames en heren, vandaag hebben wij het gehad over de hechtere relatie tussen India en de EU. Twee mogelijkheden die wellicht wel tot elkaar veroordeeld zijn in die geopolitiek onstuimige tijd. Er wordt op dit moment hard gewerkt aan een handelsverdrag, een defensieverdrag en ook een connectiviteitsverdrag. Ofwel de IMEC, de Indian Middle Eastern European Corridor. Die gaat van India via het Midden-Oosten naar Europa toe en eindigt in Griekenland. Rajiv, hartelijk dank dat jij de luisteraar afscheid hebt laten nemen van zijn of haar ongeïnformeerde zelf.